Ik zei dus dat we vanavond teruggingen naar Matteüs 13. Wel, het lijkt me goed om eerst even een overzicht te krijgen van dit hele hoofdstuk. Dat is namelijk heel erg interessant, omdat we zullen zien hoe structureel zo'n hoofdstuk als dit dan toch nog in elkaar steekt. Ik weet niet hoe u dat hebt, maar je kunt het hoofdstuk natuurlijk achter elkaar lezen en dan, wel, toen ik dat voor het eerst deed, toen vond ik het een tamelijk verwarrend geheel. En wat duidelijk was, dat is dat de Heer Jezus enige gelijkenissen achtereenvolgens vertelt, maar die gelijkenissen worden nogal eens onderbroken door vragen, door verklaringen en wat iets meer zei. En het was een beetje moeilijk om er een touw aan vast te knopen, zoals dat in plechtig Nederlands heet. En dat het een beetje verwarrend is, dat blijkt ook hieruit, doordat er zoveel verschillende opvattingen over dit hoofdstuk bestaan. Maar het lijkt me goed om even te kijken hoe dat hoofdstuk in elkaar steekt. Dat is namelijk erg leerzaam. Het is bovendien een methode die ook heel erg nuttig is wanneer we een willekeurig ander deel van de schrift bestuderen. Wat we namelijk zien in dit hoofdstuk, dat is in het begin heel gemakkelijk genoeg. We vinden dat de Heer Jezus op een bepaalde plaats, in een bepaalde situatie, begint met het vertellen van gelijkenissen. Maar in principe is dat er maar één. Hij begint met één gelijkenis, waarna hij feitelijk wordt onderbroken. Dan staat het verhaal een poos stil. En eigenlijk gaat het pas weer verder in vers 24, want daar komt pas de tweede gelijkenis uit de reeks. Maar wat we zien is in de eerste plaats de eerste gelijkenis over de zaaier, zo noemen we hem dan altijd maar. De gelijkenis over de zaaier, we geven hem een naam, gemakshalve, dan weten we waar we het over hebben. Je zou die volgende ook best de gelijkenis van de zaaier kunnen noemen, want er waren er zelfs twee, hè? Maar dat doen we gewoon niet. Deze heet de gelijkenis van de zaaier. En het bijzondere van die gelijkenis van de zaaier is eigenlijk dat het zaad wat er gezaaid wordt, overal gezaaid wordt. Dat wil zeggen, het is universeel. Ik schrijf het er maar achter. Het zaad wordt overal gezaaid. Dat is wat mij het meest verbaasd heeft. Dat moet u goed nagaan. Ik weet niet hoe u dat hebt, maar niemand hoeft zich aangesproken te voelen. Maar er is natuurlijk een methode van Bijbel lezen en Bijbel verklaren die ervan uitgaat dat alle schriftgedeelten op een of andere wijze op ons toegepast zouden moeten worden. En ik kan het nooit nalaten om dan deze gelijkenis zo te lezen dat het betekent dat we het zaad vooral overal neer moeten gooien, hè? En ook een beetje nog op goed land, maar ook een beetje langs de weg en zo. Ja, ik weet niet of er hier iemand uit de agrarische sector komt, maar dan klinkt het nogal vreemd natuurlijk. Maar dat is iets wat je hieruit zou kunnen leren uit zo'n gelijkenis bijvoorbeeld, hè? Ik bedoel, maar wat het meest opvalt is in die gelijkenis is dat het zaad overal gestrooid wordt. Meer op de verkeerde plaatsen, blijkbaar, dan op de goede plaatsen. Want neem me niet kwalijk dat het zaad uiteindelijk geen vrucht droeg in de meeste gevallen. Lag niet aan het zaad. Het lag puur aan de plaats waar het viel. En je zou dus eventueel nog kunnen zeggen dat het lag aan de zaaier. Kom verder, broeders van Winsum. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja, dat is een. Dat kan ook nog, ja. Maar even zo goed is dat nog aardig op tijd. We waren net begonnen met een uiteenzetting over Matteüs 13. Wat het eerste gelijkenis dus bij de kop. En waar het daarom gaat is dat het in de eerste plaats gaat om een zaaier. Daarin ontleent de gelijkenis dus ook in feite zijn naam. Die naam die wordt overigens gegeven in vers 18, hoor. Er staat, gij dan hoort de gelijkenis van de zaaier. Dus het is niet wat ik zelf bedenk, maar de essentie is dus die zaaier. Maar als je het verhaal leest, is het zo merkwaardig dat het zaad overal gezaaid wordt. En dat het niet opkomt, lag dus niet aan het zaad. Maar het lag gewoon aan de plek waar het terecht kwam. En je zou zelfs kunnen zeggen dat het lag aan de zaaier. Eigenlijk, hè? Je kunt er van alles van maken, dat moet je alleen niet doen. Je moet gewoon even wachten tot er een verklaring komt van deze gelijkenis. Je ziet hoe je in de mist gaat zodra je probeert zo'n gelijkenis zelf te verklaren. Wat voor les moet je daar nou in vredesnaam uit leren? Tot niks. Ik zou niet weten wat. Nee, je moet de verklaring hebben, dan kun je er wat uit leren. En dat gaan we nog wel doen, uiteraard. Maar nogmaals, wat opvalt is dat die gelijkenis dus overal, dat in die gelijkenis het zaad overal gezaaid wordt. Dat wil zeggen, wat er gebeurt is publiekelijk, het is openbaar. We weten wel dat het daarbij gaat natuurlijk om het woord des koninkrijks wat gepredikt wordt. En waar het nou om gaat is dat dat woord dus blijkbaar overal gepredikt wordt. Te pas en te onpas, op de goede plaatsen, maar meestal op de verkeerde plaatsen. Niet omdat de plaatsen zo verkeerd zijn, maar eenvoudig omdat het zaad daar nou eenmaal niet kan opkomen, laat staan vrucht dragen. Maar het wordt wel overal gebracht. Nou, daarover later meer. Het gaat nou maar even om enige kenmerken van die gelijkenis. Nu is het bijzondere dat meteen hierna, dat hebben we al gelezen en ook al toegelicht, meteen hierna in vers 10 komen de discipelen bij de Heer Jezus en vragen hem: waarom spreekt gij tot hen door gelijkenissen? Dat wil zeggen, ze onderbreken de Heer, want hij was nog lang niet klaar. De meeste gelijkenissen moesten nog komen. In feite had hij er net één verteld, de allereerste in het hele Nieuwe Testament. Maar er volgt een onderbreking. Dus ik zet hem er even een streep onder om die onderbreking aan te geven. En in die onderbreking volgt dus die toelichting waarom hij in gelijkenissen spreekt. En bovendien volgt in die onderbreking ook de verklaring van deze gelijkenis van de zaaier, want die komt er meteen achteraan. De Heer zegt immers: het is u gegeven om de verborgenheden van het koninkrijk de hemelen te weten, maar deze is het niet gegeven. Met andere woorden, de gelijkenissen waren om het te verbergen voor het publiek, maar tegelijkertijd om te openbaren aan bepaalde mensen, aan de gelovigen, aan degene die bij de Heer Jezus waren, de discipelen dus. En wat hij dan ook inderdaad doet, is prompt deze eerste gelijkenis verklaren. In vers 18, vanaf vers 18 tot en met vers 23 is dat dus. Daar kom ik later op terug. Het verhaal, het verband van het hoofdstuk gaat verder in vers 24 met de gelijkenis van het onkruid. Ik schrijf het met opzet, zo scheef onder elkaar. Voor sommigen is dat heel bekend, voor anderen zal het misschien nog eens bekend worden. Hè? De gelijkenis van het onkruid is de volgende gelijkenis. Die begint in vers 24, loopt tot en met vers 30. En het merkwaardige is nu van deze gelijkenis, maar ook van de twee volgende gelijkenissen, dat ze door de woorden die gebruikt worden aan elkaar gekoppeld worden. Het is namelijk zo dat deze gelijkenis begint met de woorden, ik schrijf het hier maar even voor, een andere gelijkenis. Een andere. Dat is vers 24 begint zo. Een andere gelijkenis heeft hij hun voorgesteld zeggende. En het bijzondere is dat vers 31 precies eender begint. Een andere gelijkenis heeft hij hun voorgesteld zeggende: het koninkrijk der hemelen is gelijk aan. Dat is precies als in vers 24 dus. En dan wordt het weer herhaald in vers 33. Een andere gelijkenis sprak hij tot hen zeggen: het koninkrijk der hemel is gelijk aan een zuurdesem. Dus eerst in vers 24 is gelijk aan een mens die, enzovoorts. En dan vers 31, het koninkrijk der hemel is gelijk aan het mosterdzaad. En vers 33, het koninkrijk der hemel is gelijk aan een zuurdesem. Dus laten we het maar even achter elkaar opschrijven. We krijgen dus die van het onkruid, die van het mosterdzaad en die van het zuurdesem, zuurdeeg, om het dan maar eens kort te houden. En die drie, die worden dus bij elkaar gekoppeld eigenlijk door de aanhef van de gelijkenis zelfs. Een andere gelijkenis heeft je verteld zeggende: het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een mens, een mosterdzaad of een zuurdesem. Dan zie je dat de taal dus al het verband tussen de gelijkenissen aangeeft. Het is een literaire indeling die we nou geven. Het is gewoon de manier waarop het geformuleerd is. Dus puur uit de tekst van de Bijbel haal je dat. Dan weten we nog niks over de inhoud van de gelijkenis. We weten door die aanhef al dat die drie bij elkaar horen, omdat ze op dezelfde wijze beginnen. Nou, dan gaan we even verder. Want die van het onkruid, dat is die gelijkenis over, zoals het staat in vers 24... Het koninkrijk der hemel is gelijk aan een mens die goed zaad zaaide in zijn akker. En als de mensen sliepen, kwam zijn vijand en zaaide onkruid midden in de tarwe en ging weg. Dat betekent dus dat dat goede zaad wat oorspronkelijk gezaaid was, dat tarwe was. En het andere zaad wat er daarna 's nachts tussen gezaaid werd, was onkruid. En de tarwe en het onkruid groeiden tezamen op. En u kent waarschijnlijk de geschiedenis. Dan gaat het erom om de vraag of nou dat onkruid meteen al moet uitgetrokken worden van tussen de tarwe. En dan is het antwoord nee, het moet er blijven staan. Tarwe en onkruid moeten tezamen opgroeien. En pas in het eind, namelijk in de oogst, zal het alle twee tegelijkertijd gemaaid worden en dan gesorteerd worden. Met andere woorden, het gaat over onkruid en dan zet ik een kort commentaar achter. Eerst samen, dat wil zeggen onkruid en tarwe gaan eerst samen. En dan later wordt het gesorteerd. En wanneer gebeurt dat? In verband met de betekenis van de gelijkenis, wanneer is die sortering nou? Wel, dat staat erbij, dat zal zijn in de voleinding deze aion. Dat zegt vers 40. Maak je zich niet ongerust, ik kom vanzelf op die gelijkenis uitgebreid terug. Maar het gaat nou even om de structuur. Vers 40 geeft als commentaar van tarwe en onkruid gesorteerd worden in de voleinding der eeuw. Dus ik stel het er maar achter. Einde der eeuw. Zie, dat is een hele korte samenvatting van die gelijkenis van het onkruid. Dan gaan we verder. Komen we terecht bij de gelijkenis van het mosterdzaad. Waarbij ik er meteen achter zet dat het gaat om één mosterdzaad. Of voor mijn part één mosterdboom, want daar komt het op neer. Maar in ieder geval, het is een eenheid, het is maar één dingetje. Dat is opmerkelijk, omdat het juist gaat om zo'n klein zaadje als juist een mosterdzaad. En het is er maar één. En juist het ene ding groeit op tot één geweldige boom. Niet vele bomen, maar één boom. Eén zaad en één boom. Dus dat is een kenmerk dat het een enkeling is. En we zullen later zien dat het een ontwikkeling is die niet helemaal is zoals die zou moeten zijn. Maar er komt daar nog wel op terug. Je moet gewoon dit beeld vasthouden. Eén zo'n minuscuul mosterdzaadje en één zo'n kolossale boom. En dan komen we terecht bij het zuurdeesem. En een kenmerk van de gelijkenis van het zuurdeesem is dat in het zuurdeesem, dat in de drie maten meel een zuurdeesem verborgen werd. Dat is precies wat er staat in vers 33. Het koninkrijk der hemel is gelijk aan een zuurdeesem, welke een vrouw nam en verborg in drie maten meel. Zodat het iets te maken heeft met verberging. Het zuurdeesem is dus verborgen. Dus meteen wat er staat. In één zin, het koninkrijk der hemel is gelijk aan een zuurdeesem, welke een vrouw nam en verborg in drie maten meel, totdat het geheel doorzuurd was. Dan zijn we in vers 33. En dan krijgen we weer een onderbreking, vers 34. Al deze dingen heeft Jezus tot de scharen gesproken door gelijkenissen, en zonder gelijkenis sprak hij tot hen niet, opdat vervuld zou worden wat gesproken is door de profeet, zeggende: ik zal mijn mond open doen door gelijkenissen, ik zal voortbrengen dingen die verborgen waren van de grondlegging der wereld. En dat is een aanhaling uit Psalm 78. Zie, dus je krijgt nu weer een onderbreking. Na deze drie gelijkenissen krijgen we een onderbreking met weer een toelichting waarom het in gelijkenissen was. Precies zoals het ook gebeurde na de eerste gelijkenis. Het is dus net zo'n onderbreking. En de overeenkomst gaat nog verder. Want meteen na deze opmerking plus aanhaling uit het Oude Testament krijgen we de verklaring van de gelijkenis van het onkruid. Kijk, ik geef alleen die onderbreking nu maar aan, maar zelfs de onderbreking komt dus overeen. Het is een toelichting aan de hand van het Oude Testament plus een verklaring van de gelijkenis. En hier, na deze gelijkenis van zuurde, krijgen we weer hetzelfde. Een onderbreking, een toelichting vanuit het Oude Testament, plus verklaring van de gelijkenis van het onkruid. Waarom alleen maar een verklaring van de gelijkenis van het onkruid en niet van de andere twee? Dat is, ja, precies, dat is het antwoord. Dat is omdat deze drie gelijkenissen in principe één geheel vormen. Het gaat over hetzelfde. Ze vormen één geheel doordat ze alle drie ook beginnen met dezelfde aanhef. Daardoor werden ze al, volgens de indeling van dit hoofdstuk, aan elkaar gekoppeld. Ze hebben dus één betekenis, dat moet je vasthouden. En het moet duidelijk zijn ook dat de strekking van deze gelijkenissen in principe negatief is. Daar hoef je echt geen geweldige bijbelkenner voor te wezen. Ja, sommigen wekken de indruk alsof dat wel moet, maar het is helemaal niet zo. Het is duidelijk dat onkruid negatief is. Ging immers om die rommel die ertussen gezaaid werd, maar die er niet hoorde. Daar lag de klemtoon op. Niet op de tarwe, maar de klemtoon lag op het onkruid. En zo is het ook met het zuurdesem. Want van zuurdesem moet ook duidelijk zijn dat het in de Bijbel een beeld is, in ieder geval van de zonde. Dan zeg ik het heel oppervlakkig, maar nou ja, sommigen hebben er moeite mee. Sommigen lopen meteen te vertellen dat het het evangelie is of zo, zuurdesem. Maar als je vraagt waarom dat zo is, blijkt dat gewoon omdat men vindt dat het dat betekent in deze gelijkenis. Dat is de enige verklaring die ervoor bestaat. En daarom is het een onzinnige, dat is namelijk geen verklaring. He? Absoluut niet zelfs. De verklaring is dat zuurdesem een beeld is van de zonde. En van al wat daarmee samenhangt, dus ook van valse leer en noem maar op. Maar daar komen we nog wel op terug. Het gaat erom dat dit negatief is. En daarom horen ze alle drie bij elkaar. En die negatieve dingen die tot uitdrukking komen in het zuurdesem, maar ook in het mosterdzaad, dat ga ik dus allemaal nog toelichten, die worden samengevat in feite in de gelijkenis van het onkruid. Want wat er ook fout zit in het mosterdzaad en in het zuurdesem, het wordt weergegeven al in de gelijkenis van het onkruid. Het valt onder onkruid. En vandaar dat alleen de gelijkenis van het onkruid verklaard wordt. Want als je die kent, moet je de andere twee gelijkenissen vervolgens ook kennen. Is dat duidelijk? U bent zo stil. Nou, dan gaan we verder. Na deze onderbreking komen we terecht in vers 44. En nu, ik zou bijna zeggen, maak het verhaal af. Heel goed. En kleur de plaatjes, ja. Want nu krijgen we weer drie gelijkenissen. Die alle drie beginnen met het woord wederom. Of nog beter, wederom is het koninkrijk der hemelen gelijk aan. Vers 44 is dat. En dan vers 45, wederom is het koninkrijk der hemelen gelijk aan. En vers 47, wederom is het koninkrijk der hemelen gelijk aan. Dus achtereenvolgens een schat, een parel en een net. Dus de drie volgende beginnen met wederom. Enzovoort, ik schrijf alleen het ene woordje maar even op, hè? Wederom. En dan krijgen we een gelijkenis, eerst die van de schat. En dan wordt het interessant hoor. Ja, sommigen die kunnen het nou wel dromen, die vullen dat zo blindelings nou in. Hè? En dat is het aardige ervan. Want, lezen we even die gelijkenis van de schat in vers 44. Wederom is het koninkrijk der hemelen gelijk aan een schat in de akker verborgen, welke een mens gevonden hebbende verborg dien, en van blijdschap over dezelfde gaat hij heen en verkoopt al wat hij heeft en koopt diezelfde akker. Als je nou één woord wil gebruiken om die gelijkenis van die schat te karakteriseren, dan is er maar één woord, dat is namelijk verborgen. Wordt zelfs twee keer gebruikt in het ene vers. Een schat verborgen in de akker, hij wordt daar gevonden, maar vervolgens weer verborgen in de akker. Dus dat is makkelijk, hè? Nou, dan gaan we verder naar vers 45. Wederom is het koninkrijk der hemelen gelijk aan een koopman die schone parelen zoekt. Meervoud. Hij zoekt parelen. De welke hebben een parel van grote waarde gevonden. Kijk, die was kennelijk ook verborgen, want die werd gevonden. Maar het hele woord verborgen wordt niet gebruikt, hè? En dat is het nou juist. Je moet er niet van alles bij bedenken. Je moet alleen lezen gewoon wat er staat. Welke woorden gebruikt worden om een bepaalde situatie te schilderen. Dus de parel wordt gevonden en de man ging heen en verkocht al wat hij had en kocht dezelfde. Dat wil zeggen, hij zocht parelen, maar hij vond er maar één. Nou. En nou zien we dus dat die gelijkenis van de schat overeenkomt met de gelijkenis van het zuurdeeg, in de zin van dat het in beide gevallen gaat om iets dat verborgen was. En de gelijkenis van de parel komt overeen met de gelijkenis van het mosterdzaad, want in beide gevallen gaat het om één. Eén parel en één mosterdzaad. Zie je? Nou kun je het wel afmaken, hè? Dan gaan we naar de volgende gelijkenis, die van het visnet wordt die altijd genoemd. Maar beter is de gelijkenis van het net. Want het hele woord vis of visser komt in de gelijkenis niet voor, merkwaardige wijze. Maar goed, dat is vers 47. Wederom is het koninkrijk der hemelen gelijk aan een net, geworpen in de zee en dat allerlei soorten samenbrengt. Dat van vissen, dat staat er dus niet, die slaat nou maar over, hè. Het welk wanneer het vol geworden is, aan de oever opgetrokken wordt. En nederzittende lezen het goede uit in hun vaten, maar het kwade werpen zij weg, al zo zal het in de volleinding der eeuw, der aion, wezen. Niet eeuwen, zoals de Statenvertaling hier heeft, maar gewoon enkelvoud eeuw. Het is heel merkwaardig dat men dat altijd zo vreemd vertaalt. Hier in vers 48 staat in de Statenvertaling het woord eeuwen in het meervoud, maar het moet in het enkelvoud staan. In de grondtekst staat het in het enkelvoud. En in vers 40 komt dezelfde uitdrukking voor in de verklaring van de gelijkenis van het onkruid. De volleinding deze wereld. En daar heeft men datzelfde woord aion met wereld vertaald. Dat is allemaal zo inconsequent als wat. Hè? Er staat aion in beide versen. Dus je moet het of allebei vertalen met eeuw of allebei vertalen met wereld. Maar in beide gevallen moet je een beetje uitleggen wat het is. Ik kom daar nog wel op terug. Maar je moet consequent zijn. Dus al zo zal het in de volleinding der eeuw wezen, de engelen zullen uitgaan, enzovoorts. En wat blijkt nou? Dat deze gelijkenis van het net, net zo eindigt als de verklaring van de gelijkenis van het onkruid. Ik moet het beter zeggen, de verklaring van het net, want het is een verklaring die gegeven wordt, hè? Al zo zal het wezen, enzovoorts. Hè? Die verklaring komt overeen met die verklaring van het net, van het onkruid, maar dat wisten we al nu inmiddels aan de hand van dit schema. En wat blijkt dan? Deze van het net gaat over precies dezelfde dingen. Namelijk over dat wat eerst samen is. Laten we maar zeggen, wat zou er samen geweest zijn? Het staat er niet uitdrukkelijk, maar wat zou er nou samen geweest zitten hebben in het net? Ja, vis en rommel, vis en oude schoenen, denk ik. Ja. Misschien wel een fiets of zo. Ja, dat kan maar zo, hoor. Ja, sardineblikjes, ja. Als het nou heel erg mee zit en je gelooft ook nog een beetje in de evolutie, dan geloof je ook nog dat er blikjes sardines bij waren. Maar dat is weer wat anders. Nou. Is eerst samen en dan later gesorteerd. En wanneer? Wel in het einde der eeuw. En wat komt er dan? Dan komt er geen verklaring meer, maar dan staat er alleen vers 51. En Jezus zeide tot hen, hebt gij dit alles verstaan? Zij zeiden tot hem, ja, heren, dus volgt er geen verklaring meer. Dus je moet niet zo gauw zeggen, want ik heb het begrepen, want dan legt niemand het verder meer uit, hè?
Dat wil zeggen, streep eronder.
Ja, en nou komt de clou van het verhaal natuurlijk. Hè? Nou komt de clou van het verhaal. Want als je nou naar het schema kijkt, weet je dat je niet klaar bent. Ja, moet er nog één komen, goed gezien. Nou, dat is ook zo. Dat is ook zo, want de laatste gelijkenis staat in vers 52. Namelijk... En hij zeide tot hen, daarom een ieder schriftgeleerde in het koninkrijk der hemelen onderwezen is gelijk aan, nou dat is een gelijkenis immers, is gelijk aan een heer des huizes die uit zijn schat nieuwe en oude dingen voortbrengt. En de laatste gelijkenis noem ik dus maar de gelijkenis van de schriftgeleerde. En het bijzondere van die schriftgeleerden is dat het nou niet meer gaat om dingen die publiekelijk gebeuren, die in het openbaar gebeuren, maar wat Maar nu in verband met die schriftgeleerden is alles privé. Ik weet niet zo gauw een beter woord, ik noem het maar privé. Dat wil zeggen, het is thuis. Hij brengt uit zijn schat, particulier enzovoorts. Hè? En dan wordt het genoemd een heer des huizes. Dat wil zeggen, dat is binnenskamers. Dat is niet buiten, dat is niet in de wereld. Dat is niet langs de weg of op rotsige grond of op de akker. Maar het is thuis, in huis. En dat is in feite dus afgezonderd van de wereld. En dus ook voor een beperkt publiek. Het gebeurt thuis, haalt hij uit zijn schat nieuwe en oude dingen voort. En pas nu is het schema compleet. Dat lijkt me zo langzamerhand wel duidelijk. En nou zie je dat als je op deze wijze de schrift nazoekt, dat wil zeggen zo'n structuur nazoekt, dat je dan nooit in de fout kunt gaan door dingen over het hoofd te zien. Dat is haast niet mogelijk. En toch gebeurt het meestal met dit hoofdstuk. Normaal, bijna altijd wordt er gesproken over de zeven gelijkenissen van Matteüs 13. En dat is op zich nog niet zo gek, dat is een jammer, maar dan mis je er een. Maar dat heeft ook weer geleid tot de fout dat, laat ik het anders zeggen, tot de fout van Dr. Schofield. Hè? Een heel aardige man, daarom ken ik hem ook zo goed. Maar je weet waarschijnlijk, Dr. Schofield is de man die van alles telt tot zeven. Hè? Dat vind ik een goed idee hoor. Maar je moet natuurlijk niet tot zeven tellen als de schrift het ook niet doet. Hè? Dat is het risico, als je alles zeven maar vermaakt. En ik geloof dat een van de fouten geweest is dat misschien hij, maar anders in ieder geval zijn leerlingen, de fout gemaakt hebben om te proberen deze zeven gelijkenissen, want ze tellen er dan maar zeven, dan ook nog in verband te brengen met de zeven brieven uit het boek Openbaring. En dan ga je volstrekt de mist in. Want dan ben je bevooroordeeld wanneer je die gelijkenissen moet gaan verklaren. Want dan zul je ze in overeenstemming moeten brengen met die brieven uit de Openbaring. En er zullen best punten van overeenkomst zijn, maar de punten van verschil mis je dan sowieso, omdat je daar je ogen niet voor open hebt. Kijk, dat is het probleem. Maar als je eenmaal maar ziet dat het hier niet zeven zijn, maar acht, dan kun je verder die fout ook niet meer maken. En dat is echt belangrijk hoor. We zullen het ook wel zien, want tegen de tijd dat we deze gelijkenissen allemaal besproken hebben, dan zal wel blijken dat ze echt niet meer in overeenstemming te brengen zijn, althans niet chronologisch, met de brieven uit het boek Openbaring. Dat is volstrekt onmogelijk. Al was het maar omdat deze gelijkenissen, zoals we inmiddels al gezien hebben op grond van de schrift zelf, uiteenvallen in twee groepen. Waarvan in principe de eerste groep een negatieve betekenis heeft en de tweede groep een positieve betekenis. Zodat in principe de eerste helft van dit hoofdstuk spreekt over de dingen die er al zo verkeerd gaan in de verborgenheid van het Koninkrijk der Hemelen. Terwijl de tweede helft van dit hoofdstuk spreekt over de dingen die juist in overeenstemming met de wil van God zijn. Gedurende de verborgenheid van het Koninkrijk der Hemelen. En daardoor kun je ze in ieder geval al niet meer chronologisch achter elkaar plaatsen. En dat is nou net iets wat je wel moet doen met de brieven uit de Openbaring. Om maar eens wat te noemen. Zie? Dus dat gaat gewoon niet op. Ik zeg dat maar, ik weet niet of je er ooit mee kennis gemaakt hebt. Maar het is een beetje ontmoedigende studie, mocht je daarin verzeild raken. Ik heb dat zelf ervaren. Dat je er jaren mee bezig blijft en er nooit uitkomt en toch zegt van ja, het moet toch kloppen, zeven en zeven, dat moet met elkaar overeenkomen. Totdat achteraf blijkt dat er helemaal geen zeven gelijkenissen zijn, maar acht. Zie, als je dat nou eerst ziet, dan ben je van het probleem af.
Ja.
Ja. Dan heeft iedereen vergeten. Dan heeft hij de acht, als hij een boek schrijft over zeven gelijkenissen.
Als de samenvatting van het geheel, dat is toch niet echt een gelijkenis, die laatste?
Dat staat er toch? Het is gelijk aan. Dat is dan toch een gelijkenis?
Ja,
of niet?
Dat heb je nu al gemaakt, een gelijkenis.
Nee, dat is. Waarom zijn die andere dingen dan gelijkenissen? Het gaat toch niet, in het laatste vers gaat het toch niet letterlijk over een heer des huizes die uit zijn schat nieuwe en oude dingen voorbrengt? Hij heeft toch niet een letterlijke schat? Die schat is toch de schrift, dus het is toch een beeld?
Ja.
Dat is toch een gelijkenis?
Die term is gelijk aan, kom je in al die andere gelijkenissen aan het
Dat maakt het tot een gelijkenis.
Ik
zal het u vertellen, want ik ben wel een beetje op de hoogte hoe dat komt. Het is heel eenvoudig zo dat broeder Johan de Heer kennis gemaakt heeft met die opwekkingsbeweging in de tijd in Wales. Waardoor hij in contact is gekomen met, laten we maar zeggen, leerlingen van Scofield. Waar ik mezelf overigens net zo goed toe reken. Daarom sta ik mezelf ook toe om er kritiek op te leveren. Niet als een tegenstander, maar in tegenover iemand die op precies hetzelfde kamp komt en daar nog staat. En het verhaal is eenvoudig dit. Dat het schema van 7 gelijkenissen uit Matteüs 13... En die vergeleken met de 7 brieven uit Openbaring. Dat is een vondst geweest van een Larkin, Clarence Larkin, die ik denk het grootste deel van zijn leven besteed heeft aan het tekenen van profetische kaarten, die dan ook inderdaad oorspronkelijk in Engeland door hemzelf werden uitgegeven. Later zijn ze overgetekend door broeder Lucardi in Nederland, heel goed bekend, die verbonden was met de zoeklichtbeweging. En deze broeder Lucardi heeft daarin de Nederlandse teksten ingeschreven. Maar ik moet erbij zeggen, de kaarten waren niet van Lucardi, ze waren van Larkin. De boeken van Larkin zijn trouwens tot vandaag aan de dag nog te koop. Ik zou ze u kunnen laten zien. Maar die kaarten die werden dus geproduceerd uiteindelijk door het zoeklicht. Overgetekend door Lucardi, Nederlandse tekst erin, maar verkocht door het zoeklicht. Ook vergroot, dat wil zeggen, Lucardi en later andere mensen van het zoeklicht zijn er ook het land mee doorgetrokken met kaarten aan de wand en toelichting op die kaarten. Ik weet het zelf nog, want ik ben er zelf als kind nog wel bij geweest. En sommige van die kaarten zijn dan ook terechtgekomen in de bibliotheek van mijn vader uiteindelijk. Na het overlijden van Johannes de Heer, want toen is de hele handel, om het dan maar zo onderbiedig te zeggen, die is min of meer aan de eerste de beste die kwam of die getipt was meegegeven of verkocht of zo, hoe dat precies gegaan is, weet ik niet. Maar ineens raakte het spul alle kanten op. En een deel van die kaarten wordt nog steeds uitgegeven door mijn vader. Dus ik weet heel goed waar ik het over heb. De kaarten waar je dat bij elkaar op vindt, zijn ook kaarten die door mijn vader en door het Morgenrood vandaag de dag worden gepubliceerd. En ik kan heel goed met mijn vader en we kunnen het heel best samen vinden, dus dat is allemaal geen probleem. Dus, maar ik veroorloof me wel de vrijheid om een kritiek te hebben op dingen die ik dan zo niet zie zitten. Dat is heel eenvoudig zo. Ik moet dat recht trekken. En ik zou het niet eens aanhalen als ik niet wist dat u er waarschijnlijk mee in contact kwam. Om u niet te ontmoedigen op voorhand. Er zijn dingen die overeenkomen. Dat is ook niet zo gek, want wij zullen de brieven nog bespreken in onze reeks. Omdat ze ook deel uitmaken van de verborgenheid, omdat dat erbij staat. Dus de gedachte aan zich is niet zo gek. En dat er overeenkomsten zijn, dat is ook niet zo gek. Maar het is niet zo dat gelijkenis 1 overeenkomt met brief 1 en gelijkenis 2 met brief 2. Want dan hou je aan het eind van de rit bovendien een gelijkenis over. En het zijn echt 8 gelijkenissen. Maar dat zie je aan de symmetrie van dit schema. Zie? 4 komt overeen met 5, 3 komt overeen met 6... 2 komt overeen met 7 en 1 komt dus overeen met 8. En als 8 er niet is, mis je hem. Die moet er zijn. Nou, hij staat er ook. Zie? En dat is het aardige van dit soort studies. Het is puur een literaire studie. Een studie op de structuur van zo'n hoofdstuk. Hoe de schrijver zo'n hoofdstuk heeft opgebouwd. Wie die schrijver dan ook is. Dat doet er nou niet toe. Maar je leert daar alleen al bepaalde dingen uit. En in feite is het zo dat de 8e gelijkenis in feite inderdaad een soort toelichting en een soort samenvatting geeft van de voorgaande 7. Je zou hem namelijk missen als hij er niet was. En ik geloof dan ook dat de betekenis van de 8e gelijkenis over het algemeen over het hoofd gezien wordt. Die andere gelijkenissen, dat gaat nog wel. Maar de 8e is prompt de gelijkenis waar nooit over gesproken wordt. Ik heb ook nooit in een commentaar ergens die gelijkenis beschreven gezien. Wordt altijd overgeslagen, want hij wordt niet zo gezien. En toch geeft hij de sleutel, om het dan maar eens zo te zeggen, van de schrift, van de oud-testamentische profetie, met betrekking tot het koninkrijk. Want het gaat over een schriftgeleerde die een schat heeft, namelijk de schrift. En hij brengt uit die schat, uit die schrift voort, nieuwe, eerst, en oude dingen. Dat is de omgekeerde volgorde. Maar het blijkt dat naast de oude dingen die er al in stonden, al die staan en die ook geweten zijn en werden altijd, dat daarnaast bovendien nieuwe dingen in de schrift te vinden zijn. En daar gaat het nou om. Dat wil zeggen een nieuwe interpretatie, een nieuwe toepassing van mijn part van oud-testamentische profetie. En dat is een belangrijke zaak. En ik geloof dat als Johannes de Heer dat geweten had, dat hij dan veel minder problemen had gehad met zijn eigen geschriften. We moeten nooit, ja, ik weet niet wat u ervan weet, maar het is natuurlijk toch zo dat de boeken van Johannes de Heer in de loop der tijden ontzettend bekritiseerd zijn, niet door vrijzinnig denkende mensen, maar in het algemeen door de orthodoxie, door orthodoxe theologen, die in staat waren om te laten zien dat bepaalde profetieën wel degelijk een geestelijke betekenis hebben. Ja. En daar stond al tegenover dat Johannes de Heer blijkbaar slechts een letterlijke interpretatie van die profetieën voorstond. En dat is een oeverloze discussie geweest. En tot op zekere hoogte is het dat nog, want het probleem is in wezen helemaal niet opgelost. Maar de strekking van die achtergelijkenis is nou juist dat de oude betekenis van de profetieën waar is. Daar had Johannes de Heer volkomen gelijk in. Maar dat er bovendien ook een nieuwe betekenis is van diezelfde profetie. En daar hadden dus een orthodoxe tegenstanders weer gelijk in. En als je die nou netjes allebei naast elkaar zet en systematiseert, dan zul je nog eens zien wat de geweldige schatten er in dat woord van God verborgen zijn. Zo zit het nou een keer. Mijn grootvader schreef daar ooit een boek over. Dat is niet meer in de handel. Naar aanleiding van de heroprichting, zal ik dan maar zeggen, van de staat Israël. In 1948 schreef hij een boek, Wat zal er van de staat Israël worden? En daarin betoogde hij dat zowel Johannes de Heer als een van zijn belangrijkste opponenten, dokter Aalders, volkomen gelijk hadden. Allebei, op hun terrein. En zo was het nou maar net. Nou, dat werd hem dus van geen van beide kanten in dank afgenomen. En ik volg toch maar die weg, want dat is inderdaad de Bijbelse weg, hè? De een ziet het als een soort verzoening tussen beide kampen. De ander ziet het als verraad tegen beide kanten. Nou ja, dat kan ik ook niet helpen. Maar we zullen die gelijkenissen doorgaan om te zien of deze dingen al zo zijn, uiteraard. Daartoe gaan we nu eerst naar die eerste gelijkenis. Die is langzamerhand wel bekend, dacht ik. Dat begint in halverwege vers 3 van hoofdstuk 13. Ziet, een zaaier ging uit om te zaaien. En als hij zaaide, viel een deel van het zaad bij de weg. En de vogelen kwamen en aten dezelfde op. En een ander viel op steenachtige plaatsen waar het niet veel aarde had. En het ging terstond op, omdat het geen diepte van aarde had. Maar als de zon opgegaan was, zo is het verbrand geworden. En omdat het geen wortel had, is het verdord. En een ander deel viel in de doornen, en de doornen wiesen op en verstikten hetzelfde. En een ander deel viel in de goede aarde en gaf vrucht. Het een 100, het ander 60, het ander 30-voud. Wie oren heeft om te horen, die horen. Nou, heb jij dit alles verstaan? Ik nooit, hoor, als ik zo'n gelijkenis lees. Maar de verklaring volgt dan in vanaf vers 18. Hè? Daar staat in vers 19... Als iemand dat woord des koninkrijks hoort en niet verstaat, zo komt de boze en rukt weg. Dan moet je eens kijken dat wat van de gelijkenis zo zonder meer begrepen kan worden, wordt niet verklaard. Er wordt gewoon overheen gestapt. Er wordt namelijk niet eens gezegd wat dat zaad is. Dat wordt als bekend verondersteld. En daarom is de eerste deel van de commentaar, als iemand dat woord des koninkrijks hoort en niet verstaat. Dat wil zeggen, hier wordt ervan uitgegaan dat iedereen begrijpt dat die tarwe die gezaaid werd, dat een beeld is van het woord des koninkrijks. En dan zeggen we, dus niks nieuws, want zaad is natuurlijk het evangelie. Ja, dat is inderdaad zo. Maar hoe weten we dat, hè? Ja, alle woord van God is zaad. Wij zijn wedergeboren niet uit vergankelijk zaad, maar door het eeuwig blijvende en onvergankelijke woord van God, zegt de apostel Petrus. Uit onvergankelijk zaad dus. Dus het zaad is dus altijd een beeld van het woord van God. Als het gaat om goed zaad, is het in ieder geval een beeld van een woord van God. En als het gaat om slecht zaad, zoals in het geval van de tweede gelijkenis, is het dus ook woord, maar dan niet van God, uiteraard. He, is het woord van een ander. Dat is dus ook gemakkelijk. Maar het wordt bekend verondersteld. Er wordt bijvoorbeeld ook niet zomaar gezegd wie degene is die eigenlijk zaait. Er staat in vers 3, ziet een zaaier ging uit om te zaaien. Dat is ook al zo'n merkwaardige vertaling, want het Grieks heeft de zaaier ging uit om te zaaien. De zaaier. En dus een bekende, ja, maar kijk, er zit een diepere gedachte achter, hè. Als je zegt een zaaier ging uit om te zaaien, kun je nog altijd zeggen, de Heer neemt een beeld uit het dagelijks leven, doet er niet toe wie die zaaier is, hè? Kan niet schelen wie. Maar dat is het niet, nee, het is de zaaier. Dat is niet een beeld uit het dagelijks leven. Integendeel, het is afgeleid van het feit dat er maar één zaaier is. En dat er ook maar één zaad is wat waard is om gezaaid te worden en dat voor de eeuwigheid ook vrucht draagt. Die zaaier is dus in de eerste plaats God zelf, maar op een wat lager niveau is het Christus. Hij is degene die het woord bracht. En dat is ook duidelijk, want dat heeft hij net in al die voorgaande hoofdstukken gedaan. Het woord des koninkrijks prediken. We hebben immers gezien dat de Heer Jezus sprak over dat koninkrijk wat komen zou. En het woord wat hij predikte was dus een woord des koninkrijks. En we dienen er goed aandacht aan te besteden dat het hier niet slechts gaat om de boodschap dat degene die gelooft gerechtvaardigd wordt voor God. Dat is wel waar, maar het is maar een onderdeel ervan. Waar het om gaat is dat degene die gelooft, gerechtvaardigd wordt voor God, vervolgens wedergeboren zal worden. Of anders zegt dat hij macht zal ontvangen om kind van God te worden, zoals het in Johannes 1 staat. Opdat daarna en te zijne tijd dat koninkrijk der hemel, of het koninkrijk van God, net hoe je dat zegt, geopenbaard zal worden. Het is dus een boodschap met betrekking tot dat koninkrijk wat komen zou. Weet je wel, dat koninkrijk waar het hele Oude Testament immers over sprak. En tot nog toe het Nieuwe Testament ook. Dat koninkrijk wat de Messias zou oprichten. En de boodschap die de Heer Jezus als de komende Messias bracht, was dus een boodschap aangaande het koninkrijk. Het heet ook het evangelie van het koninkrijk. Wat gebaseerd is op dat iemand eerst wedergeboren moet worden, want we weten allemaal langzamerhand wel dat vlees en bloed het koninkrijk niet beërven zullen. He? Johannes 3 of 1 Korinthe 15. Vlees en bloed beërven het koninkrijk niet, dus als je het koninkrijk predikt, moet je dus wedergeboorte prediken, want als iemand niet wedergeboren is, kan hij het koninkrijk Gods niet ingaan. Nou, die wedergeboorte prediken vandaag aan de dag nog, dat doen wij nog. Zeggen nog dat iemand moet wederom geboren worden en dan zeggen we gemakshalve, anders kan hij de hemel niet binnengaan. Nou, daar zullen we het nu nog maar even niet over hebben. Daar praat ik nog wel over naar aanleiding van 1 Korinthe 15. Maar de gedachte is dezelfde. Het is, je moet geloven in de Heer Jezus Christus. Dat wil zeggen in de Heer Jezus als de Messias. Als degene die leed en stierf en uit de dood opstond. Om langs die weg verheerlijkt te worden en om langs die weg zijn koninkrijk op te richten. En wat degene die tot geloof kwamen dan ook verwachten, met twee T's, was het koninkrijk. Uiteraard. De prediking was dus een woord des koninkrijks, of anders gezegd, het evangelie van het koninkrijk. Dat is de Bijbelse term. Het evangelie van het koninkrijk. En het is dus een voortzetting van de principiële boodschap dat iemand wedergeboren moet worden door geloof in de Heer Jezus. Ja, het voert wat te ver nou, maar de Bijbel die maakt onderscheid tussen vier evangeliën. En ik heb het niet over Matthäus, Marcus en Lucas en Johannes. Maar ik heb het over vier verschillende boodschappen. Vier boodschappen die van elkaar afwijken. Niet dat ze tegenstrijdig zijn. Absoluut niet, integendeel. Ze vullen elkaar op een fantastische wijze aan. Maar ze zijn verschillend qua inhoud en qua strekking. We hebben de boodschap in de eerste plaats dat iemand gerechtvaardigd moet worden door geloof in de Heer Jezus. Waarna volgt dat in verband met de aardse gang van zaken er een koninkrijk op aarde zal worden opgericht, waarin degenen die wedergeboren worden zullen ingaan. En die twee dingen samen predikte de Heer Jezus. Maar daaraan vooraf gaat nog een veel fundamentelere boodschap. Dat is namelijk dat een mens zijn schepper zou dienen. Dat is wat de Bijbel het eeuwig evangelie noemt. Dat wordt dus zo genoemd en besproken in Openbaring. Ik meen Openbaring 11, als ik het wel heb. Ik weet niet zeker. Dus die boodschap gaat eraan vooraf. Maar er is ook nog een andere boodschap. Dat is het evangelie waarvan Paulus zegt, dit is mijn evangelie. Dat heeft te maken met dat degenen die tot geloof komen inderdaad het koninkrijk zullen binnengaan. Maar voordat dat koninkrijk op aarde geopenbaard zal worden, is dat koninkrijk eerst in de hemel. En wij die nu geloven, gaan in overeenstemming met die boodschap, het evangelie van Paulus, in een hemels koninkrijk. Dus niet met een aardse toekomst, maar met een hemelse toekomst. Ja, het voert veel te ver om dat te bespreken nu. Maar waar het nou maar om gaat, is dat hier gesproken wordt over het koninkrijk en over het aardse aspect van het koninkrijk. En dat woord wordt gepredikt, dat woord des koninkrijks. En de essentie van deze gelijkenis is dat het zo slecht opkomt. Alleen maar hier en daar. Omdat de wereld hem verwerpt en omdat de zijnen hem verworpen hebben, namelijk Israël, en dat er slechts enkele zijn die hem hebben aangenomen. En dat ben ik aan het parafraseren over Johannes 1 uiteraard. Hè? Hij kwam in de wereld heeft hem niet gekend, hij kwam tot het zijne, de zijnen hebben hem niet aangenomen, maar zoveel hem aangenomen hebben, enzovoorts. Dat is grofweg de strekking van deze gelijkenis. Maar het principe is dat er een woord van het koninkrijk gepredikt wordt. Met verschillende uitwerking, omdat het nou eenmaal op verschillende plaatsen terechtkwam. Maar duidelijk is dat slechts een minderheid van het zaad opkwam. En dat is nou net een van de kenmerken van de tijd waarin wij leven en dus van de verborgenheid van het koninkrijk. Dat is namelijk dat slechts een kleine minderheid die boodschap ontvangt en ook accepteert in de zin van dat de vrucht draagt. Maar daarover straks meer. Want het bandje... Wij waren nog in de eerste gelijkenis van de zaaier. En ik kreeg meteen een opmerking over wat was dat woord van het koninkrijk nou eigenlijk precies. En dan zal ik het nog preciezer proberen te vertellen. Het zaad wat gezaaid werd was dus het woord des koninkrijks. Maar er is één ding wat we bij al die gelijkenissen in gedachten moeten houden. Dat is namelijk de meest belangrijke verklaring die aan het begin gegeven werd. En die belangrijke verklaring is dat de gelijkenissen niet spreken over het koninkrijk als zodanig. Maar ze spreken over de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. En uiteraard is dat ook ons onderwerp. Dat staat er namelijk daarna niet meer bij. Daarna staat er gewoon alleen maar, het koninkrijk der hemelen is gelijk aan. Maar er was gezegd dat de gelijkenissen gaan over de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. Dat is dus het koninkrijk der hemelen, maar een deel of een bepaald aspect daarvan. En zo moeten we dus die gelijkenissen ook opvatten. Als het dan staat in vers 19. Als iemand dat woord des koninkrijks hoort, dan moeten we het opvatten als iemand het woord met betrekking tot dat verborgen koninkrijk hoort. Daar ligt de betekenis. Met de klemtoon op de verborgenheid van het koninkrijk. En wat ik er straks verteld heb, blijft daarom gewoon staan, uiteraard. Want die verborgenheid van het koninkrijk, die is gebaseerd op de openbaring van het koninkrijk, zoals we eerder al gezien hebben. En de verborgenheid van het koninkrijk is gewoon datzelfde koninkrijk, maar dan in de tijd waarin de koning verworpen en dus ook verborgen is. Of anders gezegd, maar dat is minder nauwkeurig. Maar anders gezegd komt het er dus op neer dat die gelijkenissen niet spreken over het geopenbaarde koninkrijk straks. Laten we zeggen niet over het duizendjarig rijk, maar niemand zal dat gedacht hebben, denk ik. Maar het spreekt over dat wat eraan vooraf ging. Maar let wel, er staat niet dat die gelijkenissen gaan over wat aan het geopenbaarde koninkrijk vooraf gaat. Er staat dat die gelijkenissen gaan over het koninkrijk, maar dan over de verborgenheid van het koninkrijk. Dat wil zeggen, niet over de duizend jaren, om het dan maar weer wat onnauwkeurig te zeggen, maar over de tijd in ieder geval waarin wij nu leven, waarin het koninkrijk wel degelijk bestaat, maar verborgen is. En dat is van essentieel belang. Dus het woord des koninkrijks, daar in die uitdrukking moet de klemtoon feitelijk liggen, niet op de leer met betrekking tot het geopenbaarde koninkrijk, maar de klemtoon moet juist liggen op de leer van Paulus met betrekking tot het verborgen koninkrijk. En in de praktijk blijkt ook dat je rustig overal kunt praten over de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen, zonder dat er mensen zijn die het accepteren. Ik zal proberen dat duidelijker te vertellen. Je kunt makkelijker de boodschap prediken die de apostel Petrus predikte op de Pinksterdag, dan dat je de boodschap van de apostel Paulus predikt, die hij bracht toen hij in de gevangenis zat in Rome. Of nog anders, je kunt makkelijker het evangelie brengen aan iemand die van niks weet, dat er verlossing is in Christus, dan dat je aan een iemand die al gelovig is, vertelt dat zijn verlossing is in Christus en in de hemel en buiten de lege plaats. Dat wil zeggen, niet hier op aarde, maar in de hemel. En niet in verband met de toekomst, maar in verband met het heden uiteraard. Daar gaat het om. En dat is een boodschap die ontstellend weinig begrepen wordt. En een vriend van mij die zegt altijd, Ab, je kunt rustig praten overal over de verborgenheid, want mensen die er niet aan toe zijn om het te begrijpen, zullen het ook inderdaad niet begrijpen. Er komt niet over. Begrijpen er niks van. Vindt geen voedingsbodem, precies zoals in deze gelijkenis. En hoewel ze in staat geacht zouden moeten worden om het woord van God te accepteren, blijken ze niet in staat te zijn om het woord met betrekking tot een verborgen koninkrijk te accepteren. Als het gaat over een geopenbaard koninkrijk, zeg ik altijd, krijg je Aantjes nog wel mee. Maar ja, die man is al wel zo lang van toneel verdwenen. Hè? Als je praat over een verborgen koninkrijk, wordt het moeilijk. Want een verborgen koninkrijk kun je in Den Haag bijvoorbeeld niet verdedigen. En ook niet op een demonstratie en zelfs niet in een massabijeenkomst, omdat een massa per definitie gericht is op het heden hier op aarde. Ik heb er niks tegen, daar gaat het niet om. Maar het gaat om de eenzijdigheid van zo'n betoging, zal ik maar zeggen. Het kan wel een goede zijde zijn, er zitten meerdere goede zijden in één en dezelfde zaak, maar het is maar één zijde. Een van die andere zijden is dat ons behoud gericht is op de hemel, op hemelse dingen, en dat ons leven in Christus verborgen is bij God, en dat de wereld ons niet kent omdat ze Christus niet kent, en niet omdat wij het niet goed genoeg verteld hebben aan de wereld. Moet ik dat herhalen? Hè? Ja, jazeker. Men probeert ons wel eens te verwijten dat er zoveel ongelovigen zijn omdat wij het ze niet goed verteld hebben. Maar dat is een verwijt wat niet terecht is. Ons behoud is niet gericht op de wereld, ons behoud is gericht op Christus zelf. Dat wil niet zeggen dat wij het evangelie niet zouden moeten brengen. Natuurlijk wel, wie zou het anders moeten doen? Hè? Maar daar gaat het nou niet om. Het gaat erover dat ons behoud niet gericht is op de wereld en op de bekering van de wereld. Laat staan op de verbetering van de wereld. Want als er iemand gericht is op de verbetering van de wereld, is het Satan. Ja, Genesis 2, Genesis 3. Eet maar van die bomen, zo worden als God. Dat is de boodschap die Satan predikt, dat de mens zichzelf zodanig moet zien te verbeteren, dat hij wordt als God. En dat hij in staat wordt om de opdracht die God oorspronkelijk aan de mens heeft gegeven uit te voeren. Dat is een satanische boodschap. Ja, kan ik niet helpen, maar het is nou eenmaal zo. Kijk, begrijpt je hoe moeilijk het is om zo'n boodschap te prediken? Want het probleem is dat de christenheid over het algemeen wordt voorgehouden dat zij degene zijn die de wereld moeten verbeteren. Maar daarmee komen ze terecht in het straatje van Satan. Wij zijn er niet om de wereld te verbeteren, wij zijn om de genade van God te demonstreren, juist omdat wij zo slecht zijn. Niet omdat we zo goed zijn, maar omdat we zo slecht zijn. Omdat we moeten leven als veroordeelden, maar vervolgens uit genade. Dat is wat God door de gemeente in deze tegenwoordige tijd en ook in de toekomende tijd demonstreert. De rijkdom der heerlijkheid van zijn genade, is Efeze. Dat is de boodschap van Paulus, die van zichzelf zegt, ik ellendig mens. Hij is niet een voorbeeld voor de wereld, hij is een ellendig mens. Maar hij is wel een voorbeeld voor de christen. Juist als een ellendig mens. Daarom legde hij die oude mens af en deed een nieuwe mens, namelijk Christus, aan die vernieuwd wordt tot kennis enzovoorts. En die gericht is op de dingen in de hemel, die in de hemel zijn. En daarom zijn oproep, zoek de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Nee, niet die op de aarde zijn, staat erachter. Hè? Toch? Ja, je moet het goed lezen, hè? Niet met vraagteken, maar met het uitroepteken. Zo staat het er. Nou, die boodschap is die boodschap met betrekking tot een verborgen koninkrijk. Daar gaat het om. En dat is in principe de boodschap die hier gepredikt wordt. Maar hij is gebaseerd uiteraard op het feit dat een zondaar gerechtvaardigd wordt door geloof in de Heer Jezus. Anders kom je sowieso niet in het koninkrijk, ook niet in een verborgen koninkrijk. Maar de klemtoon moet dus liggen op die verborgenheid. En dan blijkt achteraf ook dat er heel wat schriftplaatsen zijn in het Nieuwe Testament die de strekking van deze gelijkenis onderschrijven. Namelijk dat juist deze boodschap zo onbekend is en dat het zo moeilijk is, met name voor de apostel Paulus zelf, om die boodschap te prediken. Met die andere had hij geen moeite. Jezus Christus en die gekruisigd en zelfs met die opgewekt, daar had hij niet zoveel problemen mee. Waar hij problemen mee had, was met de prediking van Jezus Christus en die gezet in de hemel. Als hij nou maar op aarde geweest was, dan was het niet zo'n punt. Maar juist dat hij in de hemel gezeten is en daar een functie en een roeping heeft, dat was het grote probleem. En daar worden dan ook verschillende brieven van de apostel Paulus aangewijd. Brieven waar zelden uit gepreekt wordt, omdat men er geen raad mee weet. En die dan ook over het algemeen zeer onbekend zijn wat hun strekking betreft. Maar goed, als iemand dat woord des koninkrijks hoort en niet verstaat, dat kan dus. Sterker nog, dat is meestal het geval. Ik bedoel het niet zo te zeggen, maar het blijkt in ieder geval uit de gelijkenis. Maar ik haalde het aan uit de praktijk, ook uit de praktijk van de apostel Paulus. Meestal werd het niet begrepen. De tragiek van het leven van Paulus is, zeg ik altijd maar, dat hij weliswaar vele gemeenten gesticht heeft, maar dat hij aan het eind van zijn leven in geen van die gemeenten nog welkom was. Als u begrijpt wat ik bedoel. Toen het ongelovigen waren, mocht hij ze het evangelie brengen, ze namen het aan. Maar toen het eenmaal gelovigen waren en hij bracht ze het woord des koninkrijks, namelijk het woord van dat verborgen koninkrijk, kon hij vertrekken. Maar ze waren vijanden voor hem geworden, dat is wat u ook ergens zegt. Ze waren in vijanden verkeerd. En het is de apostel Paulus die waarschuwt dat iemand die een ander evangelie predikt dan dat hij predikt, dat die vervloekt is. Een evangelie. Een andere blijde boodschap, maar een blijde boodschap. En Paulus zegt, maar als die afwijkt van wat ik gepredikt heb, die zij vervloekt. Bestaat zo'n boodschap dan? Jazeker. Er bestaan blijde boodschappen die zelfs in de Bijbel staan, die afwijken van wat Paulus gepredikt heeft. Niet dat ze tegenstrijders zijn, maar dat zegt hij toch ook niet. Maar ze wijken wel af. Als je namelijk predikt zoals ooit gepredikt werd op de Pinksterdag, dat het erom ging dat Israël tot bekering zou komen, opdat via Israël het koninkrijk van Christus op aarde geopenbaard zou worden en dat de vervallen hut van David weder opgericht zou worden. Wel, als je dat predikt, dan predik je een andere evangelie dan wat Paulus predikte. Die boodschap is wel waar, maar het dient niet gepredikt te worden om de eenvoudige reden dat ons inmiddels is bekendgemaakt dat wat in dat evangelie gepredikt wordt, voorlopig althans, niet gebeuren zal. En in de dagen van apostel Paulus betekende dat in ieder geval dat het 19 eeuwen en langer zou duren voordat het gebeuren zou. En hiermee stemmen overeen de woorden der profeten, Handelingen 15, dat God zich eerst een volk verzamelt uit de heidenen en dat hij daarna pas weer de vervallen hut van David zal oprichten. En wanneer zal dat zijn? Wel in ieder geval als Israël tot bekering is gekomen, uiteraard. En dat betekent dat het evangelie dus eerst aan Israël als volk gepredikt moet worden, met als oogmerk dat daardoor Israël tot geloof zal komen en het koninkrijk opgericht zal worden hier op aarde. En dat de Heer zal zitten op de troon van David. Het is een Bijbelse boodschap. Maar hij dient niet gepredikt te worden nu, dat is het verhaal. Begrijpt u? Dat is een heel moeilijke zaak hoor. Voor sommigen is dat heel moeilijk om uit elkaar te houden. Er zijn meer dingen die de Bijbel aankondigt, dingen die zullen gebeuren, maar daarom hoeven ze nog niet gepredikt te worden. We propageren toch ook niet de komst van de antichrist, wie dat dan ook mogen zijn. Hij is wel aangekondigd in de schrift, maar het wil niet zeggen dat we zijn komst dienen te bespoedigen of zo. En meer van dat soort dingen. Of we hoeven ook niet te vallen in de fout van de kruisvaders. Die meenden, die er trouwens een raar geloof op nagel, die dachten namelijk in die dagen dat ze leefden in het duizendjarig rijk. Maar in de eerste plaats kenden ze dus de verborgenheid niet. En in de tweede plaats konden ze dus niet tellen. Hè? Maar die dachten dat ze leven in 1000-jarig rijk. En die dachten dat Israël hersteld zou moeten worden aan het eind van de 1000 jaren. Dat is ook al zo raar, hè? Ook al een misvatting. Maar in ieder geval, waar het om gaat, is dat zij meenden dat ze de Heer een handje moesten helpen om Palestina te bevrijden van de heidenen. Of van de Turken dan in die dagen. En Israël zou bevrijd worden, en Israël zal alsnog bevrijd worden van de Turken en trouwens van alle heidenen. Uiteraard. Maar dat wil ons niet zeggen dat we daar een handje bij moeten helpen. Integendeel, daartoe zijn wij niet geroepen. Er zijn er die daarvoor geroepen zijn, of die daarvoor geroepen zullen worden. Het is maar hoe je dat interpreteert. Maar in ieder geval is dat in de schrift aangekondigd, hoe dat zal gaan. En één ding weten wij, dat gebeurt niet door ons. Althans, niet tijdens ons leven hier op aarde. Daar hebben we part nog deel aan. We hebben geen deel aan de oprichting van het Koninkrijk van Christus op aarde. Het is wel een evangelie, het is een Bijbelse boodschap, het zal ook gebeuren. Er zijn mensen die daarin betrokken zullen zijn met de tijd, uiteraard. Maar wij niet. En daarom prediken wij een andere evangelie. Dat wil zeggen, wij prediken het evangelie van Paulus. En ik durf het Paulus niet na te zeggen. Ze vinden hem al arrogant genoeg, hè. Maar je kunt het altijd natuurlijk uit de schrift voorlezen, dat wie een ander evangelie brengt, die zit er wel naast. Ja, zo staat het er niet, maar zo zeg ik het dan maar, hè? Om het dan af te zwakken, wat ik eigenlijk ook niet mag. Maar ja, als je het voorleest, nemen ze het je ook kwalijk, hè. Maar Paulus zegt, hij zij vervloekt. En lees het maar in zijn verband en je zult nog weten over wie het heeft ook. Maar goed, dat zullen we nou maar niet doen. Want hij wist precies wie hij op het oog had, wie dat andere evangelie predikte op dat moment. En waar hij zo'n problemen mee had. Goed, dat woord des koninkrijks, dat wordt dus blijkbaar niet verstaan. Meestal niet, en dat bevestigt deze gelijkenis ook. Enkele plaatsen wel, maar gewoonlijk niet. En dan staat er, als iemand dat woord des koninkrijks hoort en niet verstaat, dat wil zeggen, het komt niet over, hij begrijpt het niet. Wat gebeurt er dan? Dan staat er, zo komt de boze en rukt weg hetgeen in zijn hart gezaaid was. En we hoeven niet eens terug te bladeren naar de eerste verse van dit hoofdstuk, want er staat bij waar dit op slaat. Er staat namelijk, deze is degene die bij de weg bezaaid is. Dus het beeld van het zaad wat bij de weg valt en daar dus, of op de weg valt feitelijk, en wat daar niet... Geen bodem vindt, dat wat daar dus niet opkomt. Dat is een beeld van het woord met betrekking tot dat verborgen koninkrijk, wat terechtkomt bij iemand die het niet verstaat, die er niet toegankelijk voor is, en die laat de boodschap liggen, die doet er niks mee, en dan komt de boze, wie dat is duidelijk, dat is de Satan. En let wel, die wordt hier voorgesteld dus door vogels. Er komen vogels die het bij de weg wegpikken. Zo, deze boze is niet alleen de Satan, maar het is Satan en zijn machten, de geestelijke boosheden in de lucht, waarover de apostel Paulus het heeft in bijvoorbeeld de Efezebrief, juist wanneer hij het heeft over deze verborgen dingen, want die hele Efezebrief gaat daarover, over Christus gezet in de hemel en verborgen. En dan zegt hij, wij hebben niet te strijden tegen vlees en bloed. En wij maar strijden tegen vlees en bloed, hè? Tegen ongelovigen, zelfs tegen gelovigen, of wat er voor doorgaat, en zelfs tegen onszelf. Maar daar staat, wij hebben niet te strijden tegen vlees en bloed. Voor zover het heeft tegen vlees en bloed gestreden moet worden, zal het in de toekomst gedaan worden te zijner tijd. Zijn met een hoofdletter dus, hè? Te zijner tijd. En voor zover het in verband met ons gedaan moet worden, is het al gebeurd. Want dat ligt namelijk in het verleden. Ons vlees en bloed is al lang weggedaan. Is al lang verslagen. En wij dienen ervoor te houden dat wij der zonde gestorven zijn. Dat we dood zijn. Daar hoef je niet tegen te strijden. Dat doe je gemeenlijk niet tegen doden. Hè? Dus we hoeven alleen maar te strijden tegen geestelijke boosheden in de lucht. Alleen maar. Dat valt wel mee. Want daartoe zijn we inderdaad goed bewapend. Hè? Nee, geen kruisraketten. Als, hè? Maar een geestelijke wapenrusting die in Efeze genoemd wordt. Dat is een duidelijke zaak. Die hoef je alleen maar aan te trekken en daar staan dat. En dan kun je staande blijven. Dat is geen probleem. Het gaat om geestelijke dingen. En vlees, daar moet je niks van aantrekken. Daar hoeven we niet tegen te strijden. En dat vlees kan ons vlees ook niet overwinnen. Want ons vlees is al overwonnen. Dus daar kan niks mee gebeuren. Begrijpt u wel? Dat is al dood namelijk. Zij willen vechten tegen doden, moeten zij weten. Moet niet terugvechten, dat heeft geen enkele zin. We hebben alleen met geestelijke dingen te doen. En daartegen kunnen we staande blijven wanneer we die geestelijke wapenrusting dragen. Je ziet het, het hoeft helemaal geen probleem te zijn. Maar goed, de boze, dat is dus de boze, inclusief die geestelijke boosheden in de lucht. Hè, overheden, machten, tronen, heerschappijen en alle naam die genaamd wordt, zegt Efeze. Die worden dus hier voorgesteld door vogels. Dat is belangrijk, omdat we later diezelfde vogels, uiteraard, tegenkomen in de gelijkenis van het mosterdzaad. Want er zit datzelfde gevogelte in die boom. Hè? Met die zaadjes in hun bek, inderdaad. Zo. Ja, ja, die betekenis verandert heus niet. Zeker niet binnen één hoofdstuk, maar zelfs binnen de Bijbel niet. Maar goed, die boze komt en rukt het weg. En dat is een heel eenvoudige gedachte, dat als iemand een boodschap hoort die hij absoluut niet kan inpassen, die hij niet kan plaatsen, dan raakt hij het kwijt. Ik heb het zelf wel gehad. Dat weet ik zo goed, omdat ik bij gelegenheid, dat komt niet te vaak voor me, bij gelegenheid ruimde ik vroeger mijn bureau nog wel eens op. Ik zei vroeger, want vroeger had ik al mijn aantekeningen op losse velletjes, want je moest aantekening maken even gauw. En wat laat je dan zoiets? Ja, dat weet ik niet. Dus in die bureau la. Ik ben weliswaar nooit ambtenaar geweest, maar ik heb dat toch wel geleerd. Dan gooi je in die bureau la tot die vol is. En dan neem je gewoon een grote bureau. Maar waar het nou om gaat is dat opruimen, dat ging nooit zo snel, want ik las altijd mijn eigen aantekeningen door. Wat heb ik hier? Kan ik dat weggooien of niet? En echt ben ik wel dingen in tegengekomen dat ik dacht van nou, het is mijn handschrift. Maar waar hij het vandaan heeft, dat mag Joost weten. Dat is echt waar. Maar het waren dan dingen die ik dan tegenkwam. Of die ik ergens gelezen had of wat dan ook maar. Die noteerde ik dan, vaak met een groot vraagteken en een uitroepteken erachter. En dan weg. Niks mee weten te doen blijkbaar. En dan kom je het later tegen. En dan denk je, heb ik dat geschreven? Nou, waar hij het vandaan heeft, weet ik niet. Maar het is wel goed. Weet je wel, want inmiddels ben je er dan achter gekomen. Inmiddels heb je het herontdekt. Ik heb wel eens dingen uitdrukkelijk op een bepaald moment gevonden, waarvan achteraf bleek dat ik het al jaren eerder was tegengekomen, maar niet wist wat ik ermee had moeten doen en kwijtgeraakt was. Behalve dan dat het nog steeds in die la met rommel lag. Het komt toch alweer boven bij gelegenheid. Tegenwoordig zit het allemaal in de computer, dus ik hoef het niet meer op te ruimen. Maar het is wel interessant om eens te zien wat erin zit langzamerhand, hè? Ja. Maar dat is dus een heel eenvoudig principe. Als je iets niet begrijpt, kun je het niet onthouden. Tenminste, ik heb dat. En ik begrijp dit principe heel goed. Ik moet, als ik iets hoor, het in kunnen passen. Of anders dan blijft het liggen en kan ik er niks mee. En dan moet je het later maar eens zien tegen te komen of zo. Maar ik weet het niet. Maar precies zoals hier staat, dan komt de boze. Want het was hier immers wat goeds. Hè? Maar dan komt de boze en rukt het weg. Hetgeen in zijn hart gezaaid was. Dat wil zeggen, het kwam wel binnen. Het was wel bij de persoon in kwestie binnengekomen. Hij had het wel goed gehoord. Maar hij had er niks mee kunnen doen. En dan verdwijnt het. Omdat het nergens in past. Dat is net als een stukje uit een legpuzzel. Het wordt terzijde gelegd. Het is een mooi stukje. Een prachtig stukje. Hè? Maar het wordt terzijde gelegd, want je kunt er niks mee. En als je dan niet oppast, raak je zo'n stukje nog kwijt ook, hè? Nou, en later kom je het soms tegen in de zak van de stofzuiger. Hè? En dan past het ineens. Hè? Dat kan. Ja. Nou, deze is degene die bij de weg bezaaid is. Dus dat is heel eenvoudig. Kijk, dan moet je eens opletten. Waarom verstaat deze man het nou niet? Kijk, het werd voorgesteld door die weg immers. Het was bij, namelijk op de weg gezaaid. En die weg die is verhard. Eenvoudig doordat die weg altijd vertrapt wordt. Begrijpt u wel? Die weg wordt ingereden, zouden wij zeggen. Ingelopen. Dat wil zeggen, die weg is keihard geworden vanwege het gebruik. En de vergelijking die ik daarin zie, ja, die staat hier niet in dit vers erbij, maar die krijgen er dan gratis van mij bij. De vergelijking die ik daarin zie is met iemand die uitstekend geschoold is, zal ik maar zeggen. Die heel aardig weet hoe het allemaal zit. En precies alle straatjes weet die al die eeuwen al bewandeld zijn. En er ook heel goed mee weet te leven. Maar die daardoor volstrekt ongevoelig is geworden voor het woord van God. De Bijbel spreekt dan ook niet alleen over deze verharde weg. En gebruikt dan het woord dat wat in het hart, met een T, gezaaid is. Hè? Maar de Bijbel spreekt aan de andere kant ook over verharde harten. Waarbij die begrippen samengevoegd worden tot één. Waarom zijn die harten verhard? Eenvoudig omdat ze afgestompt zijn door allerlei redeneringen die allemaal weggetjes gemaakt hebben. De vastgetreden paden heet dat in wat schilderachtig Nederlands. Hè. Daar is geen ruimte meer voor wat anders. En dat is een groot probleem. Maar het moeilijkste blijkt ook in de praktijk te zijn om vooral oudere mensen, oudere gelovigen, die lui die zeggen van joh, maar ik draai al zoveel jaren mee. Hè? Ik ben al zoveel jaar op de weg, heet dat. Hè? Zo heet dat, hè? Maar zoveel jaar op de weg, om die nog te bereiken met het woord van God. Als ze echt zoveel jaren op de weg, met hoofdletters waren, dan stonden ze open voor het woord van God uiteraard, want dan willen ze verder die weg op. Maar degenen die al zoveel jaar op de weg zijn, die verdenk ik meestal van al die tijd stilgestaan te hebben, waar geen enkele voortgang meer in zit en die afgestompt zijn en die zodra ze maar een Bijbeltekst onder ogen krijgen zeggen, ja, dat staat er wel, maar dat moet je zo niet lezen. Ik geloof dat je het zo moet opvatten. Niet zo lang geleden kreeg ik een hele brief van iemand die niet in de gaten had blijkbaar dat hij een reeks standaard verklaringen gaf op bepaalde Bijbelversen. Dat ging over die Bijbelgedeelten die erop wijzen dat de wet vervuld is in Christus en dus niet meer van toepassing is op ons. En die bovendien verklaren wat de wet eigenlijk doet. Namelijk de wet doet de zonden toenemen. Of de zonde toenemen. En toen kreeg ik een brief van iemand die keurig alle verklaringen gaf, zoals je ze in de orthodoxie ook vindt. Namelijk, dat staat er wel, maar mijns inziens moet je dat zo en zo lezen. Hè? Als er staat van dat de wet doet de zonde toenemen, dan is de verklaring, dan moet je dan zo lezen, de wet doet de zonde meer blijken. Doet de zonde beter uitkomen, niet toenemen, maar het doet het meer blijken, enzovoorts. Hè? Dat soort dingen allemaal. En als het dan staat van het einde der wet is Christus, dan wordt er gezegd, dat is niet in het verleden, maar dat is pas in de toekomst, wanneer we in de hemel zullen komen, de Heer zullen ontmoeten. En dat soort dingen meer. Allemaal die standaard verklaringen, zo'n briefje lees ik dan wel. Maar ik vind het over het algemeen zeer ontmoedigend. In eerste instantie. In tweede instantie denk ik altijd, ik moet het nog veel scherper zeggen, want dan begrijpen die mensen niet waar ik het over heb eigenlijk. Hè? Maar waar het om gaat is dat zo iemand niet een eigen verklaring geeft, al doet hij alsof, maar hij geeft een verklaring uit al die vastgetreden paadjes. Die mensen hebben nooit anders gehoord, dus dat betekende die verzen. Maar ze weigeren te lezen wat er echt staat. En zelfs als je ze onder de ogen houdt en erop wijst, kijk dan wat er staat, dan zeggen ze, ja, maar dat moet je anders vertalen.
Nou ja.
En het woord blijft weg en die mensen blijven diep ongelukkig en onder het juk lopen van hun eigen zonde. Het is hun eigen schuld. Ze hebben verharde harten. Vastgetreden paden. En niet toegankelijk van het woord met betrekking tot een verborgen koninkrijk waarvan wij verborgen leden zijn. Dat is het gewoon. Als je weet dat wij in Christus zijn en dat Christus in de hemel is en daar volmaakt is, zegt Paulus in de Colossensebrief die hij schreef vanuit zijn gevangenis in Rome, dan weet je ook dat wij in hem volmaakt zijn. En als je dat gelooft, dan plaats je jezelf niet onder een wet en heb je ook geen behoefte om Bijbelgedeelten anders te vertalen dan dat het werkelijk staat in de grondtekst. En bovendien ben je dan blij en gelukkig, hè? Want je bent volmaakt in Christus, dat staat er toch. Je moet het alleen geloven. En dat verlos je van een boel problemen. Want je hoeft de Bijbelversen niet meer te verdraaien. En bovendien hoef je niet meer zo diep ongelukkig door het leven te gaan. Met de blik naar beneden gericht van ik ellendig mens. Hè? Maar die ellendige mens is al lang dood. En wat opgewekt is, is iemand die in Christus volmaakt is. En dat heet geest. Dat zegt Paulus ook, Romeinen 7, Romeinen 8. Zo is het nou maar net. Maar dat is maar bij wijze van voorbeeld. Dat woord dus wordt wel gezaaid, het wordt wel gepredikt. Al kost het dan moeite, want dat kostte het de apostel Paulus ook. Maar het wordt niet verstaan eenvoudig omdat die paden platgetreden zijn. En die paden zijn echt plat, want ze gaan nog horizontaal ook. Het is nooit een weg naar boven, maar het is altijd een weg horizontaal gericht op de omgeving. Nou, daar staat het. Zo komt de boze en rukt weg. Dat wil zeggen, dat woord verdwijnt. En in de praktijk blijkt ook dat mensen die bewust dat hebben afgewezen, daar ook nooit meer voor openstaan. Dat is ook precies wat Hebreeën 6 ook zegt. Want het spreekt over dezelfde onderwerp hoor, Hebreeën 6. Er staat, het is onmogelijk dat degenen die eens verlicht zijn geweest en des geestes deelachtig geworden zijn en de goede gaven gesmaakt hebben enzovoorts. En dat die afvallig worden, weer opnieuw te vernieuwen tot bekering. Er staat daar, dat is niet mogelijk. Die mensen kun je niet opnieuw meer bereiken. Ze hebben die boodschap met betrekking tot het verborgen koninkrijk verworpen. Dat zullen ze ook nooit tijdens hun leven meer, nou, misschien zullen ze het nog alsnog begrijpen. Misschien ook weer die la opentrekken, dat zou kunnen. Maar het is overbodig om die mensen er opnieuw mee te confronteren. Dat is wat de apostel Paulus zegt. Hij zegt, we hebben geen andere boodschap. Als ze die boodschap afwijzen, kan ik niet opnieuw komen. Dat heeft geen enkele zin. Dat is wat daar staat. Dat is Hebreeën 6. Die mensen zijn wel behouden, omdat ze geloven in het verzoeningswerk van de Heer Jezus, uiteraard. Maar ze zijn zich niet bewust van de rijkdom die ze in Christus ontvangen hebben nu. Daarom is er ook nooit een voortgang in hun geestelijk leven. En die lui die zoeken dan ook niet de dingen die boven zijn, waar Christus is zittende ter rechterhand Gods en waar Melchizedek, hè, onze hoge priester is. Nou ja, of Christus naar de ordening van Melchizedek hoge priester is, maar als je het mij vraagt is dat hetzelfde. Hè? Want daar gaat die Hebreeënbrief immers over. Nou, dat zijn dingen die we moeten leren. En iemand die dat niet verstaat, die dat afwijst, die kun je niet vernieuwen tot bekering, staat er. De boze komt, neemt die boodschap weg en dan houdt het op. En dat is waar Paulus voor stond. Dat is waarom hij in al die gemeenten niks meer te doen had. En waarom ze niet ontvankelijk meer waren voor zijn woord. Daar ging het om. Nou, dan krijgen we vers 20. Maar die in steenachtige plaatsen bezaaid is, deze is degene die het woord hoort en dat terstond met vreugde ontvangt. Dat wil zeggen, nou komt het iets verder. Het woord wordt gehoord en horen wil altijd zeggen geloven. Accepteren. Dat is de Bijbelse betekenis van de term. Hij ontvangt het terstond met vreugde. Dat wil zeggen, dat is iemand die meteen enthousiast is. Ik ken ook zulke mensen, je hoeft ze maar wat te vertellen en ze zijn meteen enthousiast. Ik ken ook mensen, die zijn nog vervelender, die worden nooit enthousiast. Hè? Die zijn er ook. Hè? Althans, ze laten dat nooit blijken. En enthousiasme hoort te blijken, lijkt mij. Hè? Maar hier gaat het om mensen die wel meteen enthousiast worden. En dan staat er, vers 21, doch hij heeft geen wortel in zichzelf, maar is voor een tijd, een korte tijd blijkbaar, en als verdrukking of vervolging komt om des woords wil, zo wordt hij terstond geërgerd. En het woord ergeren in de Statenvertaling betekent altijd, heeft altijd de betekenis van ten val komen of ten val brengen. Maar het woord val zit daarin. Scandalizo in het Grieks. Het heeft iets te maken met valkuilen. Met opzet, iemand ergeren, dat wordt in de Korinthebrief bijvoorbeeld gebruikt. Iemand ergeren is dus iemand ten val brengen. Niet alleen maar irriteren, maar ten val brengen. Zodat hij uit zijn positie raakt. Zijn oorspronkelijke positie kwijtraakt. En dat kan met opzet gebeuren. Kan ook per ongeluk gebeuren. Dat is ook wat de Korinthebrief aanhaalt. En de Korinthebrief waarschuwt ons dan ook dat we anderen niet zullen ergeren. Niet ten val zullen brengen door dingen die wij doen, die we ook wel mogen, maar die waar anderen nou eenmaal niet tegen kunnen. Hè? Dus het ergere wil zeggen ten val brengen. Dus afvallig worden, de uitdrukking die dan in Hebreeën 6 gebruikt wordt, die komt overeen dus met dit ergeren, hè, of geërgerd worden. Het is ten val brengen. Het betekent niet verloren gaan of zo, maar het betekent dat iemand de juiste leer loslaat en niet meer verder kan. Het kan dus betekenen dat iemand in een valkuil terechtkomt, dan kan hij niet verder. Of het kan ook betekenen dat iemand in een val terechtkomt, dat wil zeggen zo'n ding met zo'n klem. Hè? Voetangels en klemmen heet dat hè? In het Nederlands. Dan kan hij ook niet verder, is hij gevangen. En in verband met deze geestelijke dingen gaat het erom dat iemand gevangen raakt in zijn eigen gedachten. Dat kan hoor, dat komt ontzettend veel voor. Maar wat hier nou staat is, dat er zijn er die de boodschap terstond met vreugde ontvangen. Dan denk je, dat is geweldig, maar wees gewaarschuwd. Er staat, doch hij heeft geen wortel in zichzelf. En dat is het nadeel. Als namelijk blijkt dat iemand makkelijk voor iets te winnen is, als iemand direct makkelijk enthousiast te krijgen is, dan betekent het gewoon dat hij te weinig grond heeft. Dat het te weinig, hoe moet ik het nou netjes zeggen zonder dat het beledigend is, hè? Dat er te weinig voedingsbodem aanwezig is in zo iemand. Als iemand weinig weet, laat ik het dan zo'n voorbeeld geven. Als iemand weinig weet, kun je hem makkelijk wat nieuws leren. Hij weet bijna niks namelijk. Hij kan het niet ontkennen, hij kan het niet bevestigen. Als het hem gevoelsmatig aanspreekt, dan neemt hij het aan. Maar als iemand goed gefundeerd is in zijn eigen daggedachten en ook in zijn eigen doen en laten, dan is zo iemand ook prompt moeilijker te bereiken, met welke boodschap dan ook. Omdat hij de tijd moet krijgen om aan de gedachten te wennen en om het in te passen in de kennis die hij al heeft. Of eventueel zelfs kennis die hij al heeft opzij te zetten, omdat het niet blijkt te kloppen. Maar dat kost tijd. Begrijpt u wel? En u kent allemaal wel het verschijnsel van mensen die je meteen in één keer enthousiast kunt krijgen. Maar pas op, morgen komt er een ander bij hem, vertelt precies het tegenovergestelde en is die weer enthousiast. Maar dan ben je hem wel kwijt. Hè? Dat gebeurt hoor. Of, en dat is de andere kant, dat je mensen maar nooit ergens voor kunt krijgen en dat het ontzettend veel tijd kost. Maar als het je ook één keer lukt, dan hoef je er nooit meer achteraan te lopen, want dan is het gebeurd. Want dan heeft het wortel geschoten. Dat krijg je er nooit meer uit dan, hè? En wij onder elkaar zeggen altijd, we moeten zien dat we de mensen in zo kort mogelijke tijd volledig, wij gebruiken het woord verpesten dan, maar dat is natuurlijk een heel lelijk woord, hè? Nou, ik weet niet zo gauw wat anders, hè? Ja, hersenspoeder soms, ik weet het niet, maar de gedachte is deze. Ik ben ervan overtuigd dat als iemand één keer inzicht en overzicht gekregen heeft in de schrift, als iemand één keer de lijnen erin gezien heeft, laat het hem van zijn leven nooit meer los. En de kunst is, dat vind ik tenminste, om iemand in zo kort mogelijke tijd, want je hebt altijd maar weinig tijd, die lijnen te laten zien. Want als dat gelukt is, dan kost het je geen moeite meer om ze vervolgens wat dan ook te vertellen, want je kunt zo inpassen dan. Als die lijnen maar eenmaal liggen, begrijpt u wel? Maar het probleem is dat je iemand zo intensief moet zien te bereiken dat je de kans krijgt om het goed uit te leggen. Om het goed te onderbouwen, goed te demonstreren, te laten zien dat die dingen inderdaad zo zijn. En als iemand uiteindelijk het licht opgaat, dat kan wel eens lang duren, maar als iemand dan uiteindelijk ziet waar het om gaat, dan heb je het gewonnen. Maar dat is de moeilijkheid. Om zo ver te komen, omdat het in de praktijk blijkt dat daarvoor vaak allerlei vooroordelen en eigen gedachten eerst aan de kant gezet moeten worden. Dat is het probleem altijd bij Bijbelstudie, daar hoef je niet ongerust over te maken. Zo hoort het namelijk, want als je de schrift, het woord van God wil leren begrijpen, zul je eerst je eigen woord en je eigen gedachten volledig aan de kant moeten zetten. En zelfs ik heb dat gemoeten. Ja, men doet wel eens alsof ik het maar makkelijk heb met zo'n opleiding, dat opvoeding. En het is natuurlijk ook wel een beetje zo. Maar voor mij geldt net hetzelfde wat elk andere geldt. Je moet eerst alles aan de kant zetten, om dan vervolgens overnieuw je de dingen volstrekt eigen te maken vanuit de schrift. In plaats vanuit je opvoeding of je ouders of wat dan ook maar, of je kerk of waar je dan ook maar uitkomt. Je moet je eigen worden, iedereen heeft dat. En de moeilijkheid met Bijbelstudie, zomaar te doen met geven van Bijbelstudie, als het ontvangen van Bijbelstudie, is dat je de eigen opvattingen terzijde moet stellen en open moet staan voor de schrift. Het is één van twee. En denk niet dat je het gewonnen hebt als iemand enthousiast wordt. Dat zegt niks. Morgen zit hij ergens anders, of overmorgen, dan hoort hij tegenovergestelde, en dan moeten we nog eens zien hoe hij daar doorkomt. Of hij zich laat ompraten, of dat hij zich vasthoudt aan dat woord des koninkrijks. En daar gaat het om. Dat is waar het hele geloof om draait. Geloof is immers geloof in het woord van God. De test is altijd of iemand het woord van God vasthoudt. Niet, laat ik het dan heel concreet zeggen, het gaat er niet om of u vasthoudt wat ik u vanavond sta te vertellen. Het gaat erom of u vasthoudt wat u vanavond ziet in de schrift. En wat u überhaupt, wanneer dan ook, ziet in de schrift. Dan zult u zich door niemand om laten praten, ook door mij niet en ook door anderen niet. Je hebt alleen die schrift nodig. Zie, dat is waar het allemaal om draait. Geloof is geloof in het woord. En het moet duidelijk zijn dat de Heer inderdaad mensen test op hun geloof. Dat kan betekenen dat mensen, gelovigen zelfs, bewust geplaatst worden onder het gehoor of onder de invloed van, laten we maar heel onerbiedig zeggen, dwaalleraren. Hè? Opdat zij voor zichzelf hun keuze zouden maken. Houden we vast aan de schrift of lopen we met een of andere stroming mee? Daar gaat het om. Dus dat gebeurt altijd. En onder alle omstandigheden is het, kan het nuttig zijn. Ik heb een heleboel dingen gelezen en gehoord die absoluut onjuist zijn. Maar het is toch wel eens nuttig om er eerst eens een hele poos met mee te gaan. Ik kan het niemand aanbevelen, maar ik zeg alleen maar dat het erg nuttig kan zijn. Jazeker, ik kan... Ik kan hele rijen opnoemen van stromingen waar ik wat uit geleerd heb. Maar als ik het doe, dan sta ik morgen in de krant bij wijze van spreken. Dus dat kan ik helemaal niet maken. En ik doe het ook niet als aanbeveling. Je moet gewoon leren je te baseren op de schrift. Ik geef wel eens vaker ditzelfde voorbeeld. In de tijd vroeg iemand mij, hoe zit het nou met die beesten allemaal uit het boek Daniël? Dacht ik, ja, dan moet ik een antwoord hebben. Dan moet ik uiteindelijk toch maar eens de profetieën gaan bestuderen. Maar het leek me zo moeilijk. Hè? Maar toen moest ik het maar doen. Dus toen heb ik een hele verzameling boeken aangeschaft over het boek Daniël. Commentaren. Ze allemaal doorgeworsteld. Dat bleek moeilijk te zijn omdat er geen één gelijk was. Hè? En toen heb ik ze in de kast gezet. En ik vind het nog een leuke verzameling, maar ik lees ze nooit meer. Ik heb ze in de kast gezet, ze staan er nog. En toen heb ik gezegd, nou, dan moet ik het toch zelf maar eens uitzoeken. Maar dan op een goede manier, met alleen maar de Bijbel. Toen bleek het geen probleem te zijn. Dat is echt waar. Echt waar. En dat geldt voor vele andere Bijbelboeken ook. Dat geldt zelfs voor Matthäus 13. Dat geldt voor het hele boek Openbaring, wat dan zo'n moeilijk boek schijnt te zijn. En zo. Als je niks anders hebt dan je Bijbel, dan valt het echt wel mee. Uiteraard, we hebben de geest van God ontvangen, opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. En natuurlijk is een leraar nuttig, die zijn ook inderdaad gegeven aan de gemeente. Maar wat een leraar behoort te doen, is de Bijbel te openen. We hebben niks aan leraren die hun opvattingen ten beste geven of ventileren. Daar hebben ze zelf waarschijnlijk wat aan, maar met het publiek niks. Waar je wat aan hebt, is de schrift. En anders niks. En dat hoort een leraar te doen. Maar ik zal u vertellen dat ik nog nooit, nou dat mag ik niet zeggen, maar zelden Nederlandse boeken ben tegengekomen die een commentaar, die een vers voor vers commentaar geven op de Bijbel. Ik ken er maar een paar, dat zijn de boeken van, weet de man, Henk Heikoop. Had je er ook een? Nee, McIntosh is niet, nee ook niet trouwens. Maar dit is bovendien niet Nederlands. In het Nederlands ken ik alleen maar Henk Heikoop. H.L. Heikoop, het woord de waarheid Winschoten. Ja. En ik kan hem dan ook aanbevelen. Altijd. Als je vers voor vers studie maakt, dan word je werkelijk getest op je kennis van de schrift. Want als je ergens de mist ingaat, zal het bij het volgende vers al blijken. Dat is waar. Ja, dat is heel eenvoudig. Je moet de schrift bestuderen. En dan kun je misschien nog wel eens hier en daar van mening verschillen. Natuurlijk kan dat wel. Maar je bent er in ieder geval op de goede weg dan. Hè? En daar gaat het maar om. En dan krijg je wortel. Dat wil zeggen, dan word je niet zomaar enthousiast. Maar dan fundeert het zich. Degene die terstond met vreugde het woord ontvangt. Daarvan staat, hij heeft geen wortel in zichzelf. Hij heeft ook niet de tijd om die wortel te schieten. Vindt hij ook niet nodig blijkbaar. Hij neemt de leer van een leraar aan. In plaats van zich te funderen in de schrift, zal ik dan maar zeggen. Hè? Hij heeft geen wortel in zichzelf, maar is voor een tijd, dat wil zeggen, dat is tijdelijk. Dat komt vanzelf een einde, dat haalt vanzelf weer op. Dat is ook wat de meeste enthousiastelingen te horen krijgen. Hè? Want het gaat wel weer over. Ik ken er maar één die zegt, het is nooit overgegaan, dat is Martin Plomp. Die zegt dat nog altijd als hij een getuigenis moet geven. Dat hij altijd zo enthousiast was. En de mensen zeiden, oh, dat gaat vanzelf wel weer over. Maar het is nog nooit overgegaan. Dat is waar. Maar het heeft inderdaad wel wortel geschoten, uiteraard dan. Hè? Het is voor een tijd. En als verdrukking of vervolging komt om des woords wil, zo wordt hij terstond geërgerd. Zo wordt hij terstond ten val gebracht. Dat is de correcte vertaling. Want dan heeft hij geen fundament. Het hoeft alleen maar een goede prater te komen die het anders voorstelt. En dat is dan dat. Iemand die het vaak homiletiek goed bestudeerd heeft, een apologetiek, En eventueel secten en stromingen, dat kan ook nog wel eens helpen. En dan kom je een heel eind weg. Ja, dat is echt waar. Daar moet de schrift tegenover staan. Daar gaat het nou maar om. Mooi praterij, dat kan ik ook wel. Maar daar hebben we geen behoefte aan, hè? Vers 22. En die in de doornen bezaaid is, deze is degene die het woord hoort. En de zorgvuldigheid deze aion, het is weer vertaald met wereld, maar het is hetzelfde woord aion, tijd, hè? De zorgvuldigheid van deze aion en de verleiding des rijkdoms, hetgeen in feite hetzelfde is, is een parallelisme. De zorgvuldigheid van deze eeuw, dat is toch de verleiding van de rijkdom. Dat verstikt het woord en het wordt onvruchtbaar. Dat wil zeggen, het draagt geen vrucht. Er kwam wel wat op, maar er komen nooit vruchten aan. Dat is dus de verklaring van dat wat tussen de distelen en de dorens terecht kwam. Dat wat verstikt wordt. Het was wel goed, maar dan moet je eens kijken. Zodra het gaat om deze tegenwoordige eeuw, om de tijd waarin wij leven, zolang de wereld om ons heen een rol gaat spelen, dan wordt het woord met betrekking tot de verborgenheid van het koninkrijk verstikt. En dat is nou het grote probleem. Dat zolang je gericht bent op de wereld, dus gewoon horizontaal, ik praat niet over de zonde, ik praat over gewoon de wereld. Zolang je gericht bent horizontaal, kom je terecht in distelen en doorns. Dat is wat de aarde zou voortbrengen trouwens, was er tot Adam gezegd, naar ik mij ineens herinner. Dus dan weet je wat je te wachten staat als je het horizontaal zoekt. Distelen en doorns. Maar het resultaat is dat het woord verstikt wordt. Dat wint daar niet van, dat heeft daar de overhand niet op. Integendeel, ik ken een tijd waarin dat woord wel de overhand zal hebben. Dat is niet in de verborgenheid van het koninkrijk, maar in de openbaring van het koninkrijk. En je ziet, dit is dus gewoon een profetie, van zo zal het gaan. En tijdens deze tijd waarin het koninkrijk verborgen is, is de hele wereld, alles wat hier op aarde is, de vijand van dit woord met betrekking tot het verborgen koninkrijk en het wint. En vergis u niet, want later, wanneer die verborgenheid vordert, zal ik maar zeggen, verder in de tijd wordt er zelfs gezegd dat die vorst die komen zal in de toekomst, de heiligen krijg zal aandoen en hij zal hen overwinnen. Dan gaat het over die koning die straks komt, die oorlog voert tegen Israël. Maar er staat, en hij zal hen overwinnen. Want het koninkrijk is ook dan nog niet openbaar. En de heiligen die het op aarde horizontaal gezocht hebben, delven het onderspit. Heilig waren ze, dat is waar. Maar ze verliezen. Ze worden overwonnen door dat wat op de aarde is. En zo gaat het met een gelovige ook. Als ze niet de normale vordering maakt en ziet of accepteert die leer van een verborgen koninkrijk, dan delft hij hier het onderspit. Daar kan hij nooit opworstelen tegen de wereld om hen heen. En er is dus ook niks zo funest als een christen die geplaatst wordt midden in de wereld. Dat hoort hij namelijk niet. Ja, maar wij zijn toch, en dan zeg ik, nee, wij zijn niet. Wij houden het ervoor dat wij gestorven zijn. Dus wij zijn niet in de wereld. Dat is het hele verhaal. En als je zegt, ik ben wel in de wereld, dan zeg ik, dan ben je ook onder de wet. Dat is waar. Maar als wij met Christus de eerste beginselen der deze wereld afgestorven zijn, wat laten wij ons dan een wet opleggen? Zegt Paulus in de Colossensebrief. Als je in de hemel bent, dan val je niet onder die wet. Integendeel, dan sta je er zelfs boven. Als er al die wet nog zou zijn trouwens. Hè? Dat is het hele verschil. Het gaat erom dat we zien waar wij deel van uitmaken, waar wij bij horen. En natuurlijk is het waar dat God verschillende programma's heeft af te werken. En dat ze allemaal een aparte rol spelen in de heilshistorie. Maar wij persoonlijk behoren maar bij één aspect van het hele verhaal. Nu is dat de verborgenheid van het koninkrijk. En al die andere dingen die zijn zeer interessant. Het is bijzonder nuttig om ze te weten, want dan weten we waar we niet bij horen. Maar dan weten we tevens hoe dat zal gaan, dat waar we niet bij horen. Dat is het kenmerk dus van bestudering van de profetie. Dan leren we waar we niet bij horen, maar we leren aan de andere kant wel hoe dat zal verlopen. En we stellen vast dat het ook klopt en we prijzen ons gelukkig dat wij niet in deze wereld zijn en dus ook niet belast zijn met de zorgvuldigheden van deze eeuw. Nou. Daar moet ik het helaas bij laten, want het is inmiddels de hoogste tijd. We gaan volgende keer weer gewoon verder. Zullen we de Heer danken? Wij danken u, trouwe hemelse Vader, dat wij deel uitmaken van dat verborgen koninkrijk. Wij danken u dat wij dat woord van het koninkrijk mogen ontvangen. En we danken u ook, Vader, dat u ons de mogelijkheid gegeven hebt om te weten de dingen die u ons geschonken hebt. En wat we dan ook van u vragen is, Vader, of u ons dat geestelijk verstand wil geven om deze geestelijke, onzienlijke dingen te leren onderscheiden. Wilt u ons helpen dat we onze zinnen zouden oefenen om deze dingen te verstaan, zoals uw woord zegt. We danken u, Vader, dat we mogen weten dat we niet van deze wereld zijn, dat we ook niet in deze wereld zijn, maar in Christus zijn, in de hemel. We danken u, Vader, dat wij in hem volmaakt zijn, omdat u ons in hem volmaakt gemaakt hebt. We danken u dat we dat woord mogen accepteren, wat u zo duidelijk naar voren hebt gebracht. Vader, we danken u voor die geweldige rijkdom van uw genade waaronder wij leven en waardoor wij tot geloof gekomen zijn. En we danken u dat u ons geroepen hebt om die genade te demonstreren. Wetende dat wij van nature verloren zondaren waren, maar dat we door uw genade geworden zijn tot wat wij zijn. Koningskinderen, mede-erfgenamen met Christus en gezet in de hemel. Vader, we danken u dat we deze avond ook onze blik omhoog mochten richten. Amen.